autisten werken in IT. Het is misschien een stereotype, maar is het ook waar? En zit het onderwerp nog in de taboesfeer? Vorig jaar wilden we graag in gesprek met collega's over dit onderwerp in het kader van de Dag van de Overprikkeling, maar we hebben helaas niemand bereid gevonden om hier openlijk over te praten. Misschien is dat ook wel te begrijpen, want op werk loop je er misschien niet zo mee te koop. Er zijn voor- en nadelen aan de manieren waarop een neurodivergent brein werkt. Wat heb je nodig om te kunnen werken? En hoe werkt het voor de organisatie als we het bijvoorbeeld hebben over communicatie? Informatieverwerking is misschien trager, maar je merkt ook sneller details op. En over empathie valt ook nog wel het een en ander te zeggen, zowel voor autisten als niet-autisten. Kortom, tijd om dit onderwerp aan te snijden. We doen dat met niemand minder dan professor Dr. Sander Begeer. En mijn co-host Ruben is er vandaag ook gezellig weer bij. En Sander, fijn dat je te gast bent vandaag hier in de Lui IT'er podcast.
Dankjewel.
Voor de mensen die jou misschien niet kennen, die bij IT werken, maar niet alles weten van onderzoek. Waar kunnen ze jou van kennen?
Ja, ik doe sinds 25 jaar onderzoek naar autisme. Begonnen in dit gebouw waar we nu zitten, in 1999 als assistent. En ik heb samen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme het Nederlands Autisme Register opgericht. En dat bestaat dit jaar 10 jaar. 11 november hebben we in de VU in de aula een groot congres. Ja. Waar heel veel autistische mensen ook deelnemen en spreken. En daar zouden ze me van kunnen kennen.
Leuk, interessant. En waarom doe je onderzoek naar autisme? Heb je er zelf iets mee?
Ik ben zelf niet autistisch en ik kom meer uit de theoretische psychologie, filosofie hoek. En ik deed in Engeland onderzoek naar het concept kunstmatige intelligentie. En toen kwam ik via een omweg over het onderwerp intentionaliteit en inlevend vermogen. Kunnen machines dat wel of niet? Via zo'n theoretische weg naar onderzoek naar autisme. Dus van de vraag of machines kunnen denken, onderzoek naar kinderen die een beetje denken zoals machines, was destijds een beetje het perspectief. Ja. Dus toen ben ik begonnen met onderzoek naar kinderen, over inlevend vermogen en emoties. En vond ik eigenlijk 3 keer niks. Ik was echt Mr. Nulbevinding. Ik had heel veel studies waar niks uitkwam, in de zin dat autistische en niet-autistische kinderen het even goed deden. Maar dat was wel het start van een hele interessante lijn, waar je ook hun competenties juist ziet. En dat het niet alleen maar de deficit denken was toen heel erg aan de hand. En zo is het een beetje verder gerold en is het eigenlijk steeds groter geworden. En tegenwoordig doe ik eigenlijk het grootste gedeelte van ons onderzoek gaat naar volwassenen met autisme.
Interessant wel dat je dan kunstmatige intelligentie, dat heeft natuurlijk ook wel een linkje met IT.
Ja, zeker. Ja. Maar dus ik heb geen familie met autisme of wat dan ook. Het was puur theoretisch. En ik doe eigenlijk autismeonderzoek om mensen zonder autisme te snappen. Want die vind ik meestal een stuk vreemder dan autistische mensen. En door die vergelijking zie je vaak hoe bijzonder de reguliere ontwikkeling is. Dat je zegt, hoe kan het dat die kinderen vanzelf leren om met elkaar om te gaan en vanzelf leren om samen te gaan spelen. Je zegt vaak tegen een kind, ga maar spelen. Ja. Maar programmeer maar eens een robot om te gaan spelen met een andere robot. Dat is zoiets vaags. En dat is zo bijzonder. En dus ik vind het heel logisch dat een autistisch kindje zegt van, ja, maar hoe dan? Hoe moet dat dan? Wat moet ik dan eerst doen? Ja. Wat moet ik dan zeggen?
Ja, precies. Interessant om daar weer aan mee te beginnen, ja.
Je noemde net deficit denken. Wat is
het? Ja, sorry, ik moet een beetje uit mijn terminologiebubbel komen, maar dat is... Voorheen was het heel erg het autisme spectrum stoornis. Toen ik begon was de grootste subsidiegever in Amerika, die heette ook Cure Autism Now. Dus we moeten het genezen en wel nu. Ouders waren heel erg actief daarin. Bijna alle subsidie ging naar onderzoek naar de biologie en de genetische achtergrond van autisme. Met het idee, als we het snappen, dan kunnen we het voorkomen. Ja. En het is vreselijk. Dat was het idee. En daarna, en het komt alleen voor bij kinderen. Dat is een beetje het idee. Dus daarna kwam er uit naar voren dat het met heel veel kinderen toch ook niet altijd slecht ging. En dat het ook gewoon mensen waren die volwassen werden en die wel degelijk hun weg vonden, maar op een andere manier. Dus het is afwijkend. Maar niet altijd slechter. Soms is het ook zelfs op domeinen waar mensen met autisme beter functioneren dan mensen zonder autisme. Dus we zijn nu veel meer in een soort, dat we de diversiteit van type breinen, de neurodiversiteit, dat we dat omarmen. En dat geeft een veel rijkere blik op wat autisme is. En het onderzoek gaat ook veel meer samen met mensen met autisme in plaats van alleen maar over mensen met autisme. Toen ik begon was het echt, was het echt veel meer dat ik hier in de Ivoren Toren zat. En nu zit ik, is het gewoon veel meer gezamenlijk. Heel veel mensen in mijn team hebben zelf een diagnose en we hebben heel veel panels en we hebben een register van 3000 mensen die continu feedback geven. Dus dat is volgens mij een veel betere manier om onderzoek te doen. In elk geval leuker.
Ja, sowieso. En fijn dat je mensen dan bij betrekt ook over wie het gaat. Heeft misschien ook nieuwe inzichten.
Oh ja,
ja. Leuk. Denk je dat, wat werk betreft, delen van je diagnose autisme, zit dat nog in de taboesfeer, denk jij?
Ja. Zeker. Dat horen we heel veel. Onze ambassadeur Vincent van Loenen, die is eigenlijk continu actief om in de maatschappij allerlei organisaties te contacten en te vragen hoe zij omgaan met autisme. De politie, bij justitie, bij gemeentes. En er zijn heel veel gemeentes die zeggen, oh, autisme, nee, dat hebben we hier niet. Of die zeggen tegen iemand van, jij autistisch, maar je bent een vrouw. Of je hebt humor. Of je kan praten. Dus op een heel bazaal niveau is er nog een ongelooflijk gebrek aan kennis bij heel veel werkgevers. We zijn nu bezig met een hele grote groep organisaties, mensen van het beleid, commerciële partijen, bedrijven, banken, om een groot onderzoek op te zetten. En hopelijk horen we eind van het jaar dat we dat mogen doen. En daar willen we eigenlijk gewoon die basale kennis over wat autisme is breder verspreiden in Nederland. En andere dingen zijn ook de mensen om je heen, die zijn vaak niet autistische mensen. Die zijn niet zo vaak niet zo flexibel. Er wordt vaak gezegd dat autistische mensen niet flexibel zijn. Ja. Maar een neurotypisch persoon, zo noemen we een persoon zonder autisme, die vindt het vaak moeilijk om te gaan met iemand die wat anders bedraad is. Dus die zijn eigenlijk heel erg conventioneel. We gaan gewoon gezellig met z'n allen koffie drinken. Vrijdagmiddag gaan we met z'n allen bier drinken in de kroeg. En je doet gewoon mee en we gaan grapjes maken. En als je het niet snapt, dan ben jij vreemd. Ja. En wij zijn normaal, zeg maar.
Ja.
En dat hoor ik van veel mensen met autisme. Die zeggen van, zelfs als ze een baan hebben en ze zijn uit de kast, zeg maar. Het is open en bloot dat ze een diagnose hebben. Dan is het nog steeds die collega's die dan moeite hebben om met hun om te gaan.
Ja.
Dus dat is ook iets waar je meer in moet investeren. We zien ongeveer in onze data, dat is wel van een aantal jaar geleden. Toen bleek het ongeveer 70% van de deelnemers zegt dat ze een diagnose hebben.
Mm-hmm.
Maar ook een flinke aantal mensen die doen dat niet.
Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je het niet deelt. Of dat je denkt, nou, ik deel niet mijn sollicitatiegesprek. Of ik deel het niet als ik er al werk.
Ja,
ik deel het vrij makkelijk. Maar mensen die zeggen dan ook vaak, oh, daar hoef je niet autistisch voor te zijn om dat te hebben. Dat soort dingen.
Ja.
Je ziet er niet autistisch uit. Nou ja, goed, dat is natuurlijk een bekende zin. Dat wordt nog vaak, dat hoor je nog vaak inderdaad.
Wat merk jij er zelf van in je werkomgeving? En wat kun je eraan doen?
Hoe bedoel je?
Nou, aan die inflexibiliteit. Dat je merkt dat mensen die geen autisme hebben vaak wat starrer zijn dan...
Ja, nou ja, kijk, je bent als... het is een beetje een soort van ook een soort witte mannenprobleem. Dat is een groep die zich eigenlijk nooit hoeft aan te passen. En dat die zijn nu een beetje dat ze zich moeten aanpassen. Daar kan je het misschien mee vergelijken. Dus veel mensen die zijn niet gewend dat hoe zij het doen, dat niet per se de norm is. En want ik heb wel mensen met autisme in mijn team, maar dat betekent niet dat ik per se weet hoe je met ze moet omgaan. Dus ik ben zelf best wel soms onduidelijk in mijn communicatie. Ik zeg heel veel dingen en niet alles is even strak en waar en gaat echt gebeuren. Dus daar moet je ook een beetje mee leren omgaan. En soms moet ik gewoon duidelijker communiceren. Soms moet ik dus expliciet vertellen wat wel of niet gaat gebeuren of wat een belofte is, wat een toekomstig project kan worden, dat soort dingen. Maar het is heel erg, het verschilt per persoon. Toen ik begon met echt samenwerken met autistische mensen, had ik wel zoiets van wow, spannend en zo, vond ik het een heel ding. Maar nu eigenlijk merk ik het niet meer. Dus het is eigenlijk geen ding meer, maar je merkt wel dat als je in elke teambespreking zitten er meerdere mensen met autisme in het gesprek. Dus het onderwerp is altijd aanwezig. Het is nooit zo dat je met z'n allen over iets praat wat buiten je staat. En dat maakt dat je op een veel respectvollere manier erover praat, zeg maar. Het betekent niet dat je geen grapjes kan maken over autisme of zo, of wat dan ook. Dus we hebben ontzettend veel lol met elkaar. Het is heel divers. Het verschilt per persoon hoe je met hun autisme omgaat.
Geeft de organisatie daar nog handvaten bij? Om zo'n team in goede banen te leiden, om dat proces...
Dat is een hele goeie. Dat is eigenlijk heel beperkt. Dat is een van de doelen van dat grote project dat we willen gaan doen. En we hebben ook contacten hier bij de VU over... Wat leren we eigenlijk aan werkgevers over hoe je om moet gaan met een neurodiverse groep? Dan heb je ook mensen met ADHD of dyslexie of andere...
Ik vind het wel interessant om het even te hebben over de cijfers van mensen die... dus dat stereotype beeld van mensen die autistisch zijn, die werken goed in de IT, zijn er heel veel.
Ja.
Maar jij vertelt wel iets interessants over de cijfers.
Ja, we zijn 3-4 jaar geleden hebben we gestart met vragen niet alleen waar werken mensen met autisme. In het Nederlands Autisme Register, moet ik misschien even toelichten, hebben we mensen van 16 jaar en ouder die over zichzelf rapporteren. Die zijn zelf autistisch. En die groep is heel erg gegroeid. We begonnen veel met ouders die rapporteerden over kinderen 10 jaar geleden. Maar eigenlijk is nu 80% van onze deelnemers zijn volwassenen vanaf 16 jaar. Met over het algemeen normale intelligentie en gemiddeld tot hoog opgeleid. Dus het is niet representatief voor alle mensen met autisme. Mensen met een lage begaafdheid, maar ook bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond, die zijn heel slecht vertegenwoordigd bij ons. En daar zijn we hard aan bezig om die erbij te trekken. Maar goed, dit is wat we hebben. Het is dus niet volledig representatief, maar we hebben wel een hele grote groep. Dus elk jaar doen er iets van tussen de 1200 en de 1500 mensen, die vullen de lijsten in. En we kunnen tussen de 2000 en de 3000 mensen benaderen. En onze deelnemers zijn heel trouw. En we zagen dat er best wel veel mensen een baan hadden. Vaak word je zien in de literatuur van 20% heeft een baan. Bij ons was het rond de 50%. En... toen gingen we kijken, waar werken ze dan precies? Welke sector? Dus we hebben nu CBS-lijstje, het Centraal Bureau van de Statistiek. Die deelt arbeid in verschillende sectoren. Dus heb je iets van 12 sectoren. Nou, dat is heel simpel. Dat hebben we gedaan. En toen bleek dus dat IT is misschien een sector waar veel mensen werken. Maar zorg en welzijn, daar werken er relatief meer. En er waren ook veel vrouwen. Dus de mannen zitten wel misschien iets meer in de IT. En de vrouwen misschien iets meer in zorg en welzijn. Maar als je zorg en welzijn en beleidssector bij elkaar optelt, is het groter dan IT. Dus veel mensen denken misschien autisme, dat is 80% werkt in de IT. En dat zien we echt helemaal niet. En we zijn nu bezig met een vervolgonderzoek waar we dus ook niet alleen kijken welke sector werken, maar wat doe je nou precies daar? Want het kan zijn dat je bij de universiteit werkt, maar dat je binnen de universiteit een ondersteunende functie of een onderzoeker of een docent bent. Dat kan heel erg variëren.
Ja, dus ik wou net zeggen, wij werken in de IT, maar we doen geen IT-werk met de communicatie. Dus dat zijn ook weer andere dingen inderdaad.
Ja.
Ik hoorde ook een keer dat relatief veel mensen wel in de communicatie werken, communicatiemarketing.
Ja, communicatie, maar ook veel in het onderwijs bijvoorbeeld. En wat ook interessant is, ook veel mensen die werken bij in de zorg. Artsen met autisme, huisartsen, maar ook therapeuten. Mensen die mediator zijn, mensen die zeggen van, als ik... diagnostiek doe, iemand komt binnen met een probleem, jij moet uitzoeken wat er aan de hand is. Dan kan mijn autisme helpen, omdat ik daardoor altijd mijn lijstjes afga. Ik ben heel grondig. Dus ik weet, er zijn ongeveer 12 domeinen als er een verdenking is van aandoening X als huisarts. En dan zie je volgens mij wat er, dat is een beetje gechargeerd misschien, maar in het algemeen, neurotypische mensen zijn wat meer quick and dirty. Mm-hmm. Dus die hebben op een gegeven moment zo'n gevoel van, ik heb het al 100 jaar gedaan. Die vrouw die heeft last van de benen, plus dat. Dat is diagnose X. Hoef ik verder niet meer uit te vragen. Maar daardoor ontstaan ook fouten.
Ja.
Ze zijn misschien iets sneller klaar, maar je ziet dat ze soms dingen over het hoofd zien, omdat ze niet alles hebben uitgevraagd. En dat is een voorbeeld van een autistische therapeute, Celine Mollink heet ze.
Ja.
Zij heeft dat ook wel eens in lezingen gezegd van, mijn autisme is echt mijn kracht, omdat ik altijd mijn lijstjes afga. Dus ik ben heel grondig. En daardoor is het een voordeel voor mij, naast mijn ervaringsdeskundigheid bij de diagnostiek van, wat zij dan zelf ook doet bij diagnostiek van autisme, is dat echt een kracht door mijn autisme.
daarmee het haar bedrijf ook, hè, toch? Autismekracht.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, eigenlijk.
Je benoemt nu de positieve kanten van autisme, ja. Heel nadrukkelijk. Je hebt dat ook op de website staan, hè, ja. In de introducerende tekst.
Ja.
Is daar nog te weinig aandacht voor die positieve kanten?
Ja, absoluut. Vooral wat ik wil, is dat empirisch vaststellen, empirisch onderzoeken. Hadden we een prachtig subsidievoorstel geschreven een paar jaar geleden, dat is helaas niet gehonoreerd. Een aantal anderen wel gelukkig, maar dat is nog steeds een wens, dat het niet alleen een soort romantisch dingetje is van ah, je bent autistisch, je bent lekker, je hebt lekker die hyperfocus, want dat heeft niet iedereen. Dat is heel erg divers. Dus sommige mensen hebben die hyperfocus helemaal niet. Die zijn all over the place en die zijn nog steeds autistisch. Dus ik wil gestructureerd die kracht van autisme echt kunnen onderbouwen, zodat je ook veel beter kan zien of die vaardigheden inderdaad bij die persoon aanwezig zijn. En daar ook op kan sturen. Dat je zegt van, jij hebt deze capaciteiten. En net als dat je mensen met een bepaalde... Als je een bepaalde persoonlijkheid zoekt voor je onderzoek, of als je bij recruiters, die hebben ook altijd zo'n assessment wat ze doen voordat je iemand aanneemt. Ja, dan kan je dit soort capaciteiten natuurlijk ook meenemen. Dus dat is, ik denk dat nog veel beter onderzocht moet worden. Anders blijft het zo'n hypothese die je rondzingt, maar die eigenlijk nooit echt goed is onderzocht. En dat moet natuurlijk ook kloppen. Want ik ben ook, je kan ook zeggen, misschien zijn we wel te positief soms. En dan worden mensen overvraagd. En dan ben je verder van huis.
Ja, precies. Dan ligt er misschien een autistische burn-out of iets op de loer.
Precies, ja.
Dat is natuurlijk ook wel een gevaar, ja. Zijn er voordelen om in de IT te werken, denk jij? Zijn er eigenschappen die... Ik kan natuurlijk niet zeggen van alle autisten zijn zo, maar...
Nee. Kijk, een specialist, een specialisme, dus dat je heel veel weet van een bepaald onderwerp, dat wordt vaak, dat is te maken met die hyperfocus, dat mensen met autisme goed kunnen focussen op één ding en minder afgeleid zijn door andere zaken. Nou, dan kan je zeggen, dan is eigenlijk elke specialist een vak wat geschikt is voor autisme. IT-specifiek wordt vaak naar voren geschoven omdat het vaak gesloten systemen zijn. Het is een systeem met een 1 en een 0. En het is digitaal. Het werkt of het werkt niet. Ja. En er zit niet heel veel ruis in. Zoals in communicatie onderling of omgaan met systemen. Weet ik veel, een kleuterklas of zo. Dat is veel minder te programmeren. Ja. Denk ik meteen weer aan autistische mensen die het supergoed doen met kleuters. Dus het is weer, je moet het niet over één kam scheren. Maar goed, dus het is een gesloten systeem. Het is... Je moet vaak heel erg op details letten als je programmeert. Daarvoor is het goed als je lang kunt concentreren, maar ook als je dat fijn vindt. En omgaan met gesloten systemen is vaak voor mensen met autisme een activiteit waar ze zich prettig bij voelen, waardoor ze kunnen ontspannen, omdat dat een wereld is die duidelijk is. Net als, weet ik veel, sterrenstelsels of treintijden. Nou, dat zijn van die hele oude stereotypen. Ja. Daar is van oudsher een voordeel voor autistische mensen om in die sector te werken. Maar wij zien zelf overigens bij de verschillende sectoren dat mensen die in de wetenschap werken en autistisch zijn, die hebben de hoogste tevredenheid over hun werk. Dus academisch werken, analytisch werken aan een onderzoek, dat is ook iets wat... Dus ik wil alle mensen met autisme uitnodigen om vooral te komen studeren.
Ja. Je zei het net al een beetje over het stereotype beeld van autisme. Nou ja, Rain Man is natuurlijk een bekende die veel mensen wel kennen. We zien de gemiddelde leeftijd van medewerkers bij de VU is ongeveer een jaar of 40 bij de dienst IT. Speelt leeftijd eigenlijk nog een rol als het gaat over het beeld van autisme op de werkvloer?
Nou ja, in zoverre we zien heel veel mensen die vroeger werd... Autisme wordt gezien als een ontwikkelingsstoornis, zo wordt het genoemd. Dus eigenlijk, je wordt daar eigenlijk mee geboren, maar je ziet het niet bij de geboorte. Je ziet het pas als het kind sociaal actief begint te worden. In principe kan je het vaststellen bij rond de 2 jaar al. Sommige mensen zelfs eerder. Maar dus tegenwoordig, vroeger was het heel erg, we moeten die diagnose zo vroeg mogelijk stellen. Wat wij zien in onze data, is de gemiddelde diagnoseleeftijd van de deelnemers uit het autismeregister. Dat zijn er dus totaal 3.000, 4.000 als je alles ooit, iedereen die ooit heeft meegedaan, is de diagnoseleeftijd van de hele groep is geloof ik 23. En als je alleen naar de volwassenen kijkt, is het rond de 35. Ja. Dus er zijn heel veel mensen die pas op late leeftijd de diagnose krijgen. En aanvankelijk toen we dat vonden, dachten we van, nou, we hebben gewoon misschien een hele typische groep die met ons onderzoek het meedoet. Maar de afgelopen jaren zijn er studies in Amerika en Engeland ook verschenen die eigenlijk hetzelfde vinden. Dus als je het hebt over leeftijd, is dat een van de belangrijkste dingen nu. Er wordt ook wel gezegd, het is de lost generation. Dat is dus een groep die pas in de volwassenheid de diagnose autisme krijgt. En daarvoor dus heeft rondgelopen zonder dat ze wisten dat ze autistisch waren. En dat kan natuurlijk leiden tot heel veel problemen. Daar doen we ook veel onderzoek naar. We hebben ook veel mensen die zeggen dat ze voor hun autisme-diagnose een verkeerde andere diagnose hebben gekregen. Waarvan ze zegt nu achteraf, van het was niet zo van, ik was toen depressief en dat ben ik nu niet meer. Maar het was echt zo van, nee, toen werd gezegd dat ik een persoonlijkheidsstoornis had. Bijvoorbeeld borderline. Dat wordt vooral bij vrouwen veel gezegd. Een op de drie vrouwen rapporteert een misdiagnose. En dan zegt ze achteraf, was dat gewoon een verkeerde interpretatie van mijn autisme. En dat leidt natuurlijk tot ongelooflijk veel problemen. Je wordt op de verkeerde manier benaderd. Er komen allemaal therapieën. Je moet, weet ik veel, schematherapie of wat voor een complexe psychotherapie gaan doen, waar heel veel mensen met autisme echt helemaal niet op zitten te wachten. Het kost allemaal geld en creëert ook weer onnodig veel extra leed. Je ziet heel veel mensen met angsten, met stemmingsproblematiek, met verslaving, doordat ze gewoon niet snappen wat er aan de hand is en waarom zij zich niet, niet goed in hun vel voelen zitten. En op een gegeven moment zie je dat als die diagnose gesteld wordt, en vaak wordt er gezegd van, ah ja, moet je dat wel zeggen, want het is stigmatisch en blablabla. Bla, bla. Nou, dat kan voor sommige mensen zo zijn, maar heel veel mensen zeggen ook van, toen viel alles op zijn plaats. En zijn ze heel, het is niet dat je staat te juichen, maar het is wel zo van, oh, ik snap nu eindelijk wat er aan de hand is. En soms is dat pas als mensen in de 70 zijn. Dat hebben we ook meegemaakt in onze data. Dat je dus 70 bent als je de diagnose krijgt. Ja, en die hebben dan deze denken, oké, nu kan ik alles plaatsen wat er gebeurd is. Dus dat is eigenlijk één belangrijk aspect van leeftijd. Een ander ding waar we veel onderzoek ook naar doen is de ontwikkeling. Ik ben ontwikkelingspsycholoog die ook eigenlijk doorgaat in het hele leven. Maar dat, we zien veel mensen tussen de 20 en de 60, zeg maar. En die volg je dan, dan zie je dat er nog steeds ook verbetering optreedt in de zin dat mensen hoger welzijn rapporteren over de tijd heen. Dat je toch door de tijd beter leert om met je autisme om te gaan. Veel dingen gaan trager. Maar dat wil niet zeggen dat het statisch is. Dus er is nog heel veel mogelijk op latere leeftijd. En dat vind ik een heel positieve bevinding van de data.
Ja, dat is wel heel interessant, ja, hoe dat dan werkt.
Ja,
misschien wel interessant om in die beschrijving op de website zeg je ook richting een autismevriendelijk Nederland.
Ja.
En we hebben nu heel erg over wat mensen zelf weten, kunnen doen. Wat kan een organisatie doen? Wij werken in de communicatie. We zijn ook heel veel bezig met de cultuur binnen de dienst IT.
Ja.
Als we een breder pakken de VU. Wat zou een organisatie kunnen doen om meer richting een autismevriendelijke organisatie te gaan?
Ja, nou, het is vaak een gebrek aan kennis, gebrek aan ervaring bij leidinggevenden, bij het niet-autistisch personeel. En dan tegelijkertijd is een klein beetje kennis kan soms ook heel gevaarlijk zijn. Dan zeggen we, ik heb gelezen over autisme en jij bent autistisch, jij hebt geen inlevend vermogen. Of zoiets. Dan krijg je dat je heel erg, dat het heel erg voor jou wordt ingevuld wat jouw autisme is. Of jij bent autistisch en je zegt, ik ben een autistisch persoon. Nee, maar ik zie jou in eerste instantie als een persoon. En daarna pas, en dan ga een niet-autistisch persoon voor een autistisch persoon invullen. Ja. En dat, er zijn zoveel autistische mensen die daar die dat gewoon heel lastig vinden. En een van de dingen die volgens mij heel goed werken is een gesprekstool die is ontwikkeld. Eigenlijk heel simpel. Dan ga jij uitleggen wat jouw autisme voor jou betekent en wat jij nodig hebt. Wat op zich al heel lastig is, want niet iedereen weet wat hij nodig heeft. Mm-hmm. En dan kan de werkgever ook zeggen wat hij of zij nodig heeft. Dus ik heb bepaalde targets. Ik heb iemand nodig die dit en dit voor elkaar krijgt binnen een week. Maar ik kan ook zeggen, ja, het kan misschien ook deels dat je dan thuis werkt, dat we het hybride doen, dat we bepaalde afspraken maken waarbij ik rekening hou met jouw autisme. Het is niet Het is geen rocket science. Het zijn hele simpele dingen, maar heel vaak gaat het gewoon met een vraag: wat heb jij nodig? En dus niet dat je het lastige is, mijn leerstoel is de diversiteit van autisme. Mensen met autisme zijn onderling even verschillend als mensen zonder autisme. Dus vraag het aan die persoon: hoe kunnen we jou helpen? En ja, het kan zijn dat bijvoorbeeld iemand het heel prettig vindt als een hondje meegaat naar zijn werk. En dan krijg je hier op de VU zo van: ja, maar dat is geen hulphond. Dus we kunnen dat niet toelaten. Dus dat je denkt van: wees nou, maar als iemand zonder die hondjes dan daarna bijvoorbeeld, dat iemand daar heel erg van afhankelijk is. Ja, waarom zou je niet wat flexibeler omgaan met die regels als je het gewoon het doel voor ogen ziet van: nou ja, dit is waar iemand, dit is misschien atypisch, misschien ben ik niet gewend, maar dit is voor deze persoon gewoon heel belangrijk. Net zoals dat je zegt van: ja, ik vind het lastig om, ik ben als sectiehoofd heel erg bezig om te zorgen dat de collega's weer bij elkaar komen. Want we hebben gezien in COVID, als dat niet gebeurt, dan gaat het met heel veel mensen slechter. Mensen vinden het fijn om bij elkaar te zijn, van elkaar te leren en zo. Maar sommige mensen niet. Die zeggen van: ja, door mijn autisme, ik vind dat gewoon heel moeilijk, dus ik sluit liever digitaal aan. En dan maak ik regels van: jongens, ik verwacht van jullie dat jullie er zijn. Maar als iemand zegt: ja, door mijn autisme doe ik het online, dan is dat toch prima. Dan hou je daar rekening mee. Dus dat zijn voorbeelden van heel veel tools die er al wel zijn. En bijvoorbeeld, we gaan ook hopelijk ook samenwerken met ASML, met ABN AMRO, met grote bedrijven die ook neurodiversiteitsgroepen hebben. Die hebben ook vaak een autisme ambassadeur. Er is ook een vereniging van autisme ambassadeurs in heel Nederland. En wat we daar willen is al die kennis die heel gefragmenteerd is, gewoon breder boven tafel krijgen. En eigenlijk ook zorgen dat het van een soort van top-down, sorry voor de termen, dat het vanuit het beleid zo geregeld wordt op dezelfde manier als mensen zeggen: dit is een duurzaam bedrijf. Je hebt van die criteria waar je dan op kan scoren. En dan kijken we: oké, hebben jullie het goed geregeld voor mensen met een neurodiverse achtergrond?
Ja, hebben we het bij de VU goed geregeld?
We zijn volgens mij op de goede weg. Er is heel veel goede wil, maar er moet veel meer samengewerkt worden. VU is supergoed in nieuwe initiatieven creëren en stimuleren. Maar dan vervolgens is het 10 meter verder, wordt precies hetzelfde gedaan. En mensen weten het niet van elkaar. Dat is een van de problemen. Ik loop hier al heel lang rond. Dus er is superveel goodwill van de rector tot de concierge. Maar we moeten meer van elkaar weten wat er gebeurt. En ik denk bijvoorbeeld: hoe ga je om met werknemers? Hoe ga je om met studenten? Dat zijn twee verschillende groepen. Mensen die daar ondersteuning bieden, die kunnen veel beter samenwerken, want die komen tegen dezelfde dingen lopen ze aan. En dat is nu nog niet het geval. Dus ik zou zeggen: ja, deel die best practices beter en zorg voor een breder en transparanter beleid vooral. Ja.
Misschien wel goed om hier dan ook het participatiepunt te noemen, waar ze wel bezig zijn ook met creëren van arbeidsplekken. Maar daar zie je net ook veel wat jij zegt, goodwill. En iedereen wil wel, maar het is toch wel lastig om een baan op maat te creëren. Of dat blijkt althans. Het is misschien niet lastig, maar ze vinden het lastig.
Nee, want ik heb voor een aantal mensen die werken bij mij en die zijn gewoon, die werken 100%. Die zijn hartstikke goed, maar die hebben dan toevallig ook een autisme-diagnose. Hm. Maar die zitten niet in die participatietraject.
Ja.
Ik vind dat op zich iets wat ik heel erg ondersteun. En ik werk ook samen met mensen die daar in organisatie zitten. En ik hoop dat er meer mensen ook in de centrale functies komen. Als onderzoeker, als docent. En die gewoon dan ook carrière kunnen maken. Dat je dus ook ziet dat mensen met autisme ook op een gegeven moment gewoon in leidinggevende functies kunnen komen.
Ja. Is dat realistisch, denk je, met hoe stressgevoelig ze vaak zijn?
Nou ja, het is stressgevoeligheid is niet alleen voor mensen met autisme een issue. Ik denk dat er best veel voorbeelden zijn van mensen met autisme in leidinggevende functies. Ik zeg niet dat het altijd makkelijk is. Ik zeg wel dat het helpt als je weet dat je autistisch bent.
Ja.
dat je dan op zo'n moment ook eventjes van je werknemers kan vragen van, hey, oké, dit is, ja, dat je gewoon daar rekening, dat een werknemer ook rekening kan houden met zijn of haar autistische leidinggevende. Ja. Maar goed, daar is ook, dat is nog weer een volgende stap. Want ik denk, ja, als je inclusie serieus neemt, dan moet je ook gewoon anticiperen op dat iemand met autisme de baas wordt. En ik bedoel, het COVID-onderzoek in Engeland is geleid door een autistische vrouw met veel succes. Dus er zijn echt legio voorbeelden van mensen. Ja, Elon Musk is dan misschien niet zo'n heel goed voorbeeld. Maar recent, maar hij heeft wel natuurlijk Tesla opgericht en groot gemaakt. Ja. En nou ja, als je dus, je kan zeggen, mijn punt is meestal, ik vind dat in elk team in elk geval iemand met autisme moet zitten. Want dan heb je in elk geval iemand die de richting in de gaten houdt. En die niet alleen maar bezig is met dat het gezellig is tijdens de vergadering of zo. Maar dat er ook gewoon structureel wordt nagedacht over de doelen. En ik werk, ja, wat ik zeg. Ik ben heel vaak, word ik door autistische collega's ook gecorrigeerd. Zo van, maar wat is nou precies het doel? En wat is nou precies het publiek voor deze communicatie? En dat soort dingen. En denk ik van ja, ik heb daar echt heel veel aan. Ja. Dus het helpt mij. Maar ik denk dat, ja, diversiteit is gewoon goed. Biodiversiteit is goed. Neurodiversiteit in een team. Weet je wel, je moet mannen, vrouwen hebben. Mensen van kleur. Mensen met zonder migratieachtergrond. Hoog, laag opgeleid. En ook die neurodiversiteit. Dan heb je alle perspectieven. En volgens mij is dat, het is een deels ook idealistisch, maar het is deels ook onderbouwd met onderzoek dat zulke teams beter functioneren.
Ja, precies. Nou, ons team is alvast wel.
Ja, precies.
Nee, nou, maar jij gaat er wel heel goed mee om, vind ik. Je hebt precies dat faciliteren, wat heb je nodig en de hybride werken en zo. Dat is bij ons allemaal wel wat relaxter. Maar,
nou, flexibiliteit, dat hoor ik wel terugkomen. Ja. En ja, ik denk dat we als organisatie nog wel wat flexibeler kunnen zijn wat dat betreft. Maar goed, ja, het antwoord op de vraag hoe we die diversiteit meer binnenkrijgen, heb ik niet. Ik kan me voorstellen dat het erover hebben al een kleine stap is.
Ja, ja. Ja, nee, gewoon veiligheid bieden. Mensen moeten zich veilig genoeg voelen ook om het te zeggen. Ik heb soms met de promotieplekken die ik heb ook erbij gezegd van ervaringsdeskundigheid is een pre. En dat is heel grappig. Dan heb je kandidaten en dan zeg je van ja, je bent niet autistisch. Hoe ga je dat oplossen? Dus dan is autisme echt een ding wat je op je cv kan zetten. Oh, ja. En dat is een begin, zeg maar. Dan kunnen ze zien van hey, dit wordt daar gewaardeerd. Plus ik ben niet de enige daar. Ja. En maar ik denk dat andere ding, dat hoor ik van, ik had toevallig laatst bij de Belastingdienst, waar ook veel mensen met autisme werken, daar zei ze ook van ja, het is gewoon, we horen van veel mensen dat de collega's het lastig vinden. Vooral als je in een misschien wat meer praktische domeinen werkt, dat ze zeggen van ja, wat is er met hem aan de hand? En hoe,
ja, de niet-autistische collega's, ja,
precies,
lastig,
ja, 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 ja. En, maar goed, het is ook, het begint denk ik ook op school. Je hebt veel scholen nu waar ze inclusiever werken. Nou, passend onderwijs is niet een heel groot succes, want veel kinderen zitten in speciaal onderwijs. En het is ook de vraag of iedereen in het reguliere onderwijs moet instromen. Maar ik denk dat het goed is als je vanaf jonge leeftijd gewend bent dat sommige mensen wat anders bedraad zijn. En dat je daar dus nog steeds goede vrienden mee kan worden. Maar dat je weet van nou, sommige dingen vindt die persoon wat minder leuk, terwijl de meeste van mijn vriendjes dat wel leuk vinden. Nou ja, oké, dan is hij of zij daarin anders. En dat je dan niet meteen denkt van, ah, dat is gewoon, die is gewoon raar. Die gaan we negeren. Ja. Zo, dat. Ja. En ik denk dat je dus daar, dat kan je van jongs af aan gewoon, dat je, ja, dus eigenlijk de grootste uitdaging is om die rest van die werknemers een klein beetje op te voeden. En dat niet iedereen per se op hun lijkt. En dat het niet erg is. En dat je dan gewoon moet praten met iemand. En dat is soms spannend. En dan kan je vragen, van, ja, vind je het ingewikkeld als ik zomaar met je praat? En dan zegt iemand, nee, vind ik juist leuk. En we hebben ook op internationale autismecongressen werken ze ook bijvoorbeeld met verschillende badges die je kan hebben met verschillende kleuren. En dan betekent rood van ik vind het niet fijn als je me aanspreekt. En groen betekent nou ik vind het wel fijn als jij iets tegen mij zegt, maar ik heb moeite met initiëren van contact. En dan heb je op die manier dat je het allemaal expliciet duidelijk maakt. Nou ja, voor sommige mensen met autisme is dat dan heel fijn. Andere mensen met autisme vinden dat echt idioot. Die vinden dat echt infantiliserend, zeg maar. Mm. Dus het is ook heel lastig om iets te verzinnen wat voor iedereen werkt. En daarom zeg ik weer opnieuw, vraag het even. Van wat vind jij prettig in benadering? Wat vind je prettig in de frequentie van ons contact? Wil je elke week een half uurtje praten? Wil je aan het begin van de week even de week doornemen? Wil je één keer per maand overleg? Wil je meer vrijheid? Wil je meer strakke deadlines of strakke instructies?
Ja. Ja. We hebben het eerder over gehad, hè? Ik vind eigenlijk dat je dat met elke collega moet doen.
Precies.
Ja. Er zit geen verschil.
Nee, dat is het. Er wordt vaak gezegd, autisme is de kanarie in de kolenmijn. Die het eerste omvalt als er geen zuurstof is. Ja. Met andere woorden, dat is die eerste die ziet dat iets niet goed geregeld is. Als het goed geregeld is voor mensen met autisme, dan is het goed geregeld voor iedereen. Dus.
Dat op zich kan je dan als organisatie ook juist dat talent inzetten.
Precies, ja.
Als je dat daar bewust van bent van, het is echt niet zo dat, checken.
Ja. Nee, het is echt niet zo dat je dan alleen maar met één kleine groep bezig bent en je al je energie... Nee, je bent gewoon bezig om je organisatie over de hele linie te verbeteren.
Ja, precies. Nee, ik denk veel organisaties vinden nu inclusie belangrijk, maar het praktische doen natuurlijk, het vragen aan mensen wat ze nodig hebben, dat is misschien nog wel lastiger. Maar, ja. Volgens mij heb je het al wel een beetje genoemd, maar in IT volgen veranderingen elkaar ook best wel op in rap tempo. Je moet constant nieuwe ontwikkelingen bijhouden, zoals AI en zo. Mm-hmm. Is dat lastiger, denk je?
Een leuk voorbeeld is onze data manager. We hebben ook een filmpje op de website van het Autisme Register staan met hem. Die heeft eigenlijk het hele data management systeem opgezet. En voor een groot deel zelf bedacht. En hij is continu bezig met dingen efficiënter laten lopen. Verbeteringen, hij houdt alles bij en zo. Dus ja, hij is de bron van de verandering. En hij vertelt mij wat ik wel of niet mag doen. En dan zeg ik van ja, ik heb dit nodig. Blablabla. Hij zegt nee, ik kan niet. Nou, dat is gewoon. Dus het is heel goed geregeld en het is allemaal heel goed opgeslagen. De privacyregels worden steeds nageleefd. Dat checkt hij continu. Dus het is misschien het idee over autisme en flexibiliteit. Flexibiliteit is ook zo'n vreemd ding. Hè? Want ik heb bijvoorbeeld heel veel mensen die... ik ken toevallig een flink aantal mensen met autisme die in de horeca werken. Dan denk je van, nou, wat is dat nou? Dat is toch heel veel prikkels en heel veel... Maar tegelijkertijd zeggen ze... Er was een zo'n meisje die werkte in een enorme over-de-top gay bar, zeg maar. En ze daar stond er eigenlijk van, maar jij bent autistisch. Zeg, ja, maar als ik daar ben... Dan heb ik die rol, weet je wel. Ik ga helemaal met die lui mee. Ik ben helemaal... En het is heel duidelijk wat ik moet doen. En dus in het algemeen is het... Als je daarover nadenkt, ja... Het is misschien wel druk, zo'n omgeving. Maar jouw functie is duidelijk. Je hebt een dienstverlenende functie. Je brengt de drankjes naar de tafel. Je hebt een soort gesprek wat soort afgebakend is.
Ja.
Het gaat meer over... En misschien kan je zeggen lekker weer of blablabla. Maar niet meer per se dan dat. Ja. Dus dat is... Dat is heel grappig dat je ziet van, dus je kan dus in een situatie waarin je denkt van dat vergt heel veel van iemand, kan het toch op een bepaald niveau heel duidelijk zijn wat de verwachtingen zijn. En zo is het ook bij veel groepen, veel beroepen waarbij je denkt van ja, er wordt veel gevraagd van je empathie bijvoorbeeld. Ik bedoel, empathie is zo'n... Ik heb er veel onderzoek naar gedaan. Als je daar wat dieper induikt, is het zo'n vreemd onderwerp waar we eigenlijk heel weinig van afweten. En dat je, ja, maar goed, dan is het ook zo van ja, je kan in een situatie waarin jij gewoon het gedrag of de problemen van iemand moet analyseren, kan je heel goed als autistisch persoon heel duidelijk op een wel degelijk empathische manier onderzoeken wat de oorzaken zijn van dat iemand zich niet goed psychisch in zijn vel voelt zitten. Vaak wordt er te simpel nagedacht over flexibiliteit. En denk van, oh, dan gaan we naar een nieuwe versie van ons besturingssysteem en dan zijn alle autisten van de leg. Nee, waarschijnlijk zijn dat juist de personen die dat nieuwe besturingssysteem bedacht hebben, omdat ze hebben gezien dat het veel efficiënter kan.
Ja.
Dus het is een verwarrend iets. En dan vaak zie je dat niet het probleem is, maar dat iets anders wat eigenlijk heel simpel is, dat kan dan ineens leiden tot heel veel stress. Want er is wel degelijk veel stress. Ik moet ook altijd uitkijken dat ik niet te veel de positieve dingen alleen maar bekrachtig. In ons onderzoek zien we ook heel veel, wanhoop en problemen met mensen met autisme die zeggen, ik voel niet de connectie met de rest van de wereld. Ik voel me niet dat ik echt erbij hoor. Dus dat moet je zeker niet bagatelliseren, die kant van het verhaal. Maar het is vaak verbazingwekkend over wat er ineens wel kan. En wat dan precies structuur is. Structuur is niet alleen maar dat het bureau netjes is, maar structuur kan ook op hele andere manieren ervaren worden.
Ja, kun je natuurlijk ook zelf maken, kan ik me voorstellen, in je werk.
Ja.
Op een manier die jij het fijn vindt.
Ja, precies. Ja.
Ja. Nou, dat is die vraag, wat heb je nodig? Dat,
Ja.
Ik merk wel dat het helpt om niet te veel met neurotypische mensen om te gaan. Mm-hmm. Gewoon af en toe als het nodig is. Maar ik merk wel wat ik fijn vind. Ik mijn eigen vrienden. De ene is hoogbegaafd. En de ander. Mijn man die heeft ADHD. Nee, mm-hmm. Gewoon je snapt elkaar gewoon beter.
Ja.
Je hebt niet meer die moeite met communiceren. En altijd zo je best moeten doen. Dus dat spaart ook wel veel energie.
Ja. Dat is ook een van de onderwerpen waarvan ik denk dat moet beter echt empirisch onderzocht worden. Er zijn wel een paar studies naar.
Ja.
Of het echt zo is, dat is de vraag. Je hebt die Chinese whisper dingen, weet je wel? Dat je een verhaal doorvertelt. En dat hebben ze gedaan met een groep met alleen maar mensen, autistische mensen, of alleen maar niet autistisch, of een gemengde groep. En het ging het slechtste in die gemengde groep. Dus dat spreekt wel voor jouw idee een beetje.
Ja, ik ben benieuwd of dat echt zo is. Je leest ook wel op social media hoor wel dingen van ADHD'ers en autisten die trekken elkaar aan, zeg maar.
Ja.
Dan maken mensen daar memes over. Maar ja, het werkt natuurlijk ook niet voor iedereen zo.
Nee. We hebben wel een publicatie over relatietevredenheid met autistische trekken.
Ja.
En ik had zo'n idee van opposite attracts. Dus dan iemand met veel autisme trekken, die vindt het fijn om iemand met heel weinig autisme te hebben als partner. Omdat die dan het sociale, dat is een beetje mijn stereotype, wat ik vaak zag bij ouders van autistische kinderen. Maar we vonden niks. We vonden ook niet opposite attract, maar we vonden ook niet assortative mating. Dus sorry, dat is een term voor dat mensen die veel meer op elkaar lijken, vaker zeg maar elkaar waarderen, zeg maar.
Maar ik denk dat tot slot, zijn er nog dingen die je hoopt te ontdekken in onderzoek?
Ja. Het is raar om te zeggen, ik ben bijna 25 jaar bezig, maar ik weet nog steeds niet precies wat autisme is. Het klinkt heel vreemd. Ik ben zelf ook geen klinicus. Maar op dat meest basale niveau zijn we nog steeds eigenlijk met elkaar aan het overleggen. Dus er zijn veel mensen die zeggen, je moet het zien als een kwetsbaarheid, waar in de ontwikkeling en in de omgeving, in de interactie met de omgeving, af en toe problemen kunnen ontstaan, maar het hoeft niet per se. Dus een soort nieuw perspectief op autisme. Dus dat is de hele basale vraag. Maar goed, dat is ook, dan kan je ook zeggen van ik weet niet wat normaliteit is. En dan kan je zeggen, daar kom je ook nooit achter, want het is gewoon cultuur bepaald.
Ja.
Nou, zo kun je deels misschien ook over autisme nadenken. Ik weet niet of autisme in deze vorm over 50 of 100 jaar nog bestaat. Of dat we er dan anders over nadenken. Ik wil heel graag autisme meten. Dat is eigenlijk, en dan bedoel ik met name ook op een zo objectief mogelijke manier. Dus daarom doen we veel onderzoek nu waar we online testjes geven aan grote groepen deelnemers, waarbij we dan met machine learning technieken kijken of we patronen zien in hoe jij reageert op een filmpje, of de combinatie van geluid en beeld, hoe je dat verwerkt en je reactiesnelheid. Of we op basis daarvan wat meer objectief kunnen vaststellen of iemand autistisch, op een autistische manier nadenkt. Wat natuurlijk nooit de diagnostiek van de vragenlijsten en interviews gaat vervangen, maar samen kan dat dan misschien wel leiden tot een betere diagnostiek. Omdat we zien in ons onderzoek dat het zoveel problemen geeft als er een verkeerde diagnose wordt gesteld. En soms is autisme de verkeerde diagnose. En dan heb je ook een probleem. Dus autisme meten, dat is iets waar we, ja, waar we nog waar we eigenlijk net mee zijn begonnen. En we hebben net een grote nieuwe subsidiebeurs gekregen samen met heel veel andere onderzoekers, ook uit Rotterdam. Ja, meer de motorische ontwikkeling, dus de beweging en de zintuigelijke ontwikkeling. Ja. Dat je dus op de manier waarop mensen bewegen, ook in interactie, maar ook individueel. Dat heeft weer te maken met jouw prikkelverwerking. Dus hoe je de omgeving waarneemt, hoe je jouw beweging, hoe je een kopje pakt, hoe je je beweging afremt. Nou, het is allemaal heel complex en een beetje technisch. Maar dat domein kan je ook gebruiken om autisme vast te stellen. En dan kan je dus op basis van die motoriek, dat is veel meer een objectieve maat voor autisme. En op die manier kan je dus hopelijk beter vaststellen of die diagnose klopt. Juist omdat we bij die volwassen groep, vooral de groep die gemiddeld het hoogst opgeleid, ja, die kunnen zo goed camoufleren. Vooral autistische vrouwen, die weten heel goed wat neurotypisch gedrag is. Ja. Dus daar voer je een gesprek mee, dan zie je niets van het autisme. Maar goed, als je dan die andere instrumenten hebt en als die echt betrouwbaar zijn, valide en ook door andere onderzoeksgroepen, opnieuw gedaan wordt, dat onderzoek, dan blijkt dat dat echt werkt. Ja, ja, dan heb je misschien een betere diagnostiek.
Heel interessant om dat nog te gaan verkennen dan. Ja, ik las tijdens een onderzoek, ik ben zelf hypermobiel, maar dat er een relatie was tussen hypermobiliteit en autisme bijvoorbeeld. Of valt dat dan onder die motoriek?
Dat zou daar goed onder kunnen vallen. Fysiek, we hebben nog fysieke gezondheid, lifestyle zijn we nu ook mee bezig. Dat zijn eigenlijk zijn alle lichamelijke aandoeningen die er zijn, die zie je vaker bij mensen met dan mensen zonder autisme, wat enorm zorgelijk is.
Ik las een onderzoek, ik weet even niet meer waar van wie, maar dat hypermobiliteit, dus heel, heel rekbaar bindweefsel, onder andere EDS en hypermobiliteitssyndroom, dat dus vaker voorkomt bij mensen met autisme.
Ja, ik zie het wel vaak. En, maar goed, de achterliggende reden weten wij nog niet. Ja. Maar dat zou deels daaronder kunnen vallen. Ja. En we zoeken daar ook met name naar seksenverschillen. Dat je dus, we weten bijvoorbeeld hele simpele dingen weten we nog steeds niet. Waarom zijn er meer mannen dan vrouwen met autisme? En dan kan je zeggen, ja, dat komt door de bias in de diagnostiek. Maar dat is niet het hele verhaal waarschijnlijk. Het kan ook, kan ook iets anders zijn. En hoe kunnen we de diagnostiek daar beter in toerichten? Dat ze dus, dat je de kans dat je een meisje met autisme adequaat goed diagnosticeert, dat even groot is dat je een jongetje met autisme diagnosticeert.
Ja, dat zou mooi zijn. Ja.
Nee, maar heel veel dank voor de uitnodiging. En ik vind het fijn dat hier binnen de VU ook aandacht is voor dit onderwerp. En ik hoop dat we met z'n allen op de goede weg zijn.
Ja, ik ook. Dankjewel voor alles wat je met ons wilde delen.
Ja, jullie bedankt.
Ruben, dankjewel voor de co-hostschap van vandaag.
Graag gedaan.
En jullie bedankt voor het luisteren. En tot de volgende Leiden IT'er.